onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor de troon van God zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene vanuit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Heere, onze Heere, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen. Gemeente, we zingen nu uit Psalm 8 het eerste, het vierde en het vijfde vers. 1, 4 en 5 van Psalm 8. gemeente, wij luisteren vanmorgen naar de heilige wet van de Heere, onze God. En zingen daarna in verootmoediging uit Psalm 6, het eerste en het tweede vers. O Heere, Gij zijt weldadig, straf mij niet, ongenadig in uw toornen gloed. En vergeef mij al mijn zonden. Het eerste en tweede vers uit Psalm 6, straks naar de wet van de Heere. Toen sprak God. En Hij zegt, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, nog van hetgeen onder op de aarde, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en die mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag, dat is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en Hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dat wordt door de Heer Jezus Christus samengebracht in deze hoofdsom, als Hij zegt, gij zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, dat is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Zullen wij eerst samen gaan bidden? Trouwe en eeuwige God in de hemel, wij danken u hartelijk op deze prachtige zondagmorgen dat u ons bij elkaar brengt in uw huis. Heere, onze Heere, groot, machtig, opperwezen, hoe wordt uw naam op deze aarde alom geprezen? En de schepping looft en bezingt uw grote naam. En genade is het, wanneer we daar oog voor hebben gekregen, dat de schepping juicht. En dan gaat de schepping ons voor daarin, want ze roept ons op om dat ook te gaan doen. Om te zingen van de lof van uw grote en heerlijke naam. Terwijl we, wanneer we ons voor u stellen en we zojuist ook uw heilige wet hebben gehoord, we in verootmoediging zeggen, o Heer, straf ons niet ongenadig in uw toornig gloed vanwege al onze zonden. Wat waren wij in de afgelopen week dikwijls de weg kwijt? Wat kozen wij onze woorden verkeerd? En wat is onze handel en wandel er vaak een die haak staat op uw heilig woord en de heilige wet van u? Vergeef ons en mag een ieder van ons heel persoonlijk zeggen vanmorgen, nu vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En dat kunnen en mogen wij vragen, omdat wij weten en juist in deze weken gedenken dat u de zonde, nee niet de zonde, onze zonde, ongenadig gestraft hebt aan uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij is er zo aan onderdoor gegaan, nee, gestorven. Met zijn dood. O God, dat wij dan ook in deze lijdensweken schrikken van onszelf, van wat hem overkomt, dat is onze schuld. Wat hij aan slagen ontvangt, dat heeft hij aan ons te danken. O, dan worden wij zo klein. En dan wordt Christus zo groot, grote Christus, eeuwig licht. We bidden u dat de verkondiging daaraan mag zal mogen bijdragen. Dat wij gaan zien wie u bent. En ook meer gaan zien wie wij zelf zijn. Dat allebei, Heere. En u kent ons met onze gedachten, hoe wij gekomen zijn vanmorgen. Wat kunnen er spanningen zijn? Zorgen, diep verdriet, misschien ook wel dingen die niemand van ons weet en die we ook maar liever niet aan anderen vertellen, waar we ons diep voor schamen. Maar Heere, u kent ons. En Heilige Geest, wij bidden u of u het woord op de plaats brengt in ons hart, dat wij de preek maar niet mooi zullen vinden, maar dat we ervoor zullen vallen voor het evangelie van Jezus Christus. Er is toch geen ander evangelie dan het evangelie van hem die is gestorven, maar ook weer is opgestaan. En u zit aan de rechterhand van u, Vader in de hemel. En Heilige Geest, u die ook Heere bent en u die levend maakt, gaat u zo vanmorgen onder ons om. U bent toch in uw element wanneer het woord opengaat en de schriften verklaard worden. Komt u dan, Heilige Geest, zoals u beloofd hebt bij de jongens en meisjes, bij onze jonge vrienden, bij de ouderen en zij die oud geworden zijn en zij die ook thuis met ons meeluisteren en verbonden zijn. Dat wij allen onder het beslag van uw woord mogen komen. En doe dat niet alleen hier, maar op alle plaatsen waar uw woord verkondigd wordt. Ook buiten ons land, op zendingsvelden en evangelisatieposten en juist ook daar waar onze broeders en zusters zich in het verborgene, in schuilplaatsen bezighouden met uw woord, bang om ontdekt te worden achter gesloten deuren. Maar komt u dan binnen, Heer, en wil hen vertroosten, bemoedigen door uw aanwezigheid. Dat bidden wij u in de vergeving van al onze zonden, om Jezus Christus wil. Amen. Wij lezen de schriften eerst uit Jesaja 52, vanaf vers 13, tot en met het vierde vers uit Jesaja 53. We beginnen in Jesaja 52, vers 13, tot en met het vierde vers uit Jesaja 53. En daar komt de Heere met zijn woord tot ons. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht, meer dan van iemand anders. En zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan, want zij, aan wie het niet verteld was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. We lezen verder in Marcus 9. Het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 9, vers 9 tot en met vers 13. Marcus 9, vanaf het negende vers. En toen zij van de berg afdaalden, gebood hij hun dat zij niemand vertellen zouden wat zij gezien hadden, voordat de Zoon des Mensen uit de doden zou zijn opgestaan. En zij hielden dit woord vast en stelden onder elkaar de vraag wat dat was, uit de doden opstaan. En zij vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? En hij antwoordde hun, Elia zal wel eerst komen en alles herstellen, en het zal geschieden zoals geschreven is over de Zoon des Mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Maar ik zeg u dat Elia ook gekomen is, en ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat. En tenslotte lezen we nog uit 1 Korinthe 2. De eerste 8 versen. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld, die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis, een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft, immers als ze die gekend hadden, zouden zij de Here der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Tot zover. De tekst voor de verkondiging vindt u in Jesaja 53. Het eerst gelezen schriftgedeelte. En uit Jesaja 53 vers 2 en een gedeelte van vers 3. Ik zal u dat nog eens voorlezen. Jesaja 53 vers 2 en een gedeelte uit vers 3. Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mens. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Tot zover de tekstlezing. Voor wat de collecten aangaat, nog deze afkondiging. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, plaatselijk. De tweede is bedoeld voor de instandhouding van de eredienst, het zogenaamde quotum. En de derde collecte is bedoeld voor het kerkgebouw. Dat wordt van harte bij u aanbevolen. En we zingen uit Psalm 43 met het oog op de ontsluiting van Gods woord. Het derde vers zendt, Heere, uw licht en waarheid neder. Vers 3 en 4 van Psalm 43. de start naar de verkondiging bidden we samen als een antwoord op de verkondiging zingen uit Psalm 95, het vierde vers. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. En verhard u niet, maar laat u leiden. En op het vijfde vers, verhard u niet, neem zijn genade ootmoedig aan. Het vierde en vijfde vers uit Psalm 95, straks na de verkondiging. Gemeente, wij ontvangen vanmorgen een woord van de Heere die nogal wat aandacht vraagt. Het is een tekst die we eigenlijk helemaal niet aankunnen. Dat heb je wel eens. Teksten in de Bijbel die zo groot zijn, zo enorm. Je kunt ze in feite niet hebben, niet aan. De tekst is namelijk op sommige punten, gemeente, onvertaalbaar. Hey, letterlijk, er staan woorden in de tekst die alleen hier in de Bijbel op deze wijze voorkomen. Dat is op zichzelf al lastig genoeg voor ons. Maar meer nog, het gaat hier om het lijden. Dat diep lijden van de Heer Jezus Christus. Dat zo onvertaalbaar is. Waar je soms geen woorden voor hebt. Het is net of je voortdurend boven je macht aan het preken bent in de lijdenstijd. En hopelijk zult u dan vanmorgen, zullen wij vanmorgen boven onze macht proberen te luisteren. Met dat gebed in ons hart, wat we zojuist hebben gezongen, zend Heere uw licht en waarheid over deze tekst naar beneden, dan ga ik op naar dat kruisaltaar op Golgotha. Want zo en niet anders zal het gaan. Kom, laten we eerst eens eerbiedig knielen bij de woorden van de tekst en erin proberen af te dalen. Want gemeente, één vooropmerking nog. U ziet meteen met mij al wel vanmorgen dat de gang van de tekst er in feite één is waarin het al meer de diepte ingaat en erger wordt. Kijkt u maar eens gewoon mee. Het begint ermee dat er wordt gezegd dat de Heer Jezus als een loods is opgeschoten voor zijn, dat is Gods aangezicht. Nu ja, een lood, een jonge twijg, een jong takje, dat kun je nog zien. Zo'n lood komt heel voorzichtig boven de grond uit. Het is klein, maar je kunt er nog iets van zien. Maar dan staat er als een wortel uit dorre aarde. En meisjes en jongens, een wortel zit onder de grond. Die zie je niet. Dat is onzichtbaar. Je neemt aan dat hij er zit. Je moet maar geloven. Je moet maar geloven dat hij er zit. Het is verborgen. En dan als een toppunt, maar noem het liever dieptepunt, geen gestalte. Geen glorie. Wat? Veracht. Veracht. De onwaardigste onder de mensen. En hier, gemeente, komen die woorden voor in de tekst. die onvertaalbaar zijn, kom ik zo nog op terug. Onwaardigste, veracht, niet geacht. En nog eens, hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen. Mensen draaien gewoon hun hoofd voor hem weg. Niet om aan te zien, zeggen ze. Ze verbergen hun aangezicht. Niet kijk. Niet kijken, hoor. En ze kijken allemaal weg. Ze kijken allemaal weg van Jezus. Veracht. Dat staat er ook 2 keer, hè, in de tekst. Dat woordje veracht. Hij was veracht. En Marcus heeft daar oog voor gekregen toen hij schreef: hij moet veel lijden en veracht. Veracht worden. En gemeente, hij heeft veel geleden. Maar Christus is ook zo veracht. Zo uitgespuugd. De mensen moesten niks van hem hebben. De mensen. Gemeente, de mensen. Zegt Jesaja, de mensen. Kijk eens heel erg goed naar het slot van vers 3. Moesten de mensen niks van hem hebben? Dat staat er toch niet? Er staat echt wat anders. Er staat wij. Wij hebben hem niet geacht. En wie zijn nou die wij? Nou, dat zijn wij. Vanmorgen in de kerk bijeen. In onze zondagse kleren. Keurig gepoeste schoenen. Wij hebben hem niet geacht. Of zijn wij niet die wij? Heeft de Heilige Geest zich misschien vergist? Had de Geest moeten schrijven: zij. Zij hebben hem niet geacht. Oh, kijk, er zijn in de theologische bibliotheek heel veel dikke boeken te vinden die een antwoord proberen te geven op de vraag wie nou bedoeld zijn in de tekst met wij. Dat heeft ook zijn recht, hoor, natuurlijk. Ze zeggen, het zijn de gelovige Joden in ballingschap die tot de ontdekking zijn gekomen dat zij de lijdende knecht niet hebben zien staan en zo. Dat is allemaal waar. Maar de Heilige Geest laat het daar niet bij zitten. De Heilige Geest kan het op één dag ons helder maken. Die wij, dat zijn ook wij. Want de Geest maakt het altijd heel erg persoonlijk. Dat is zijn werk. Om het heel erg persoonlijk te maken. En van hij maakt hij ik. En van zij maakt hij wij. Wij hebben hem niet geacht. Wat is het doel van de lijdensprediking? Vraagt Luther ergens. Nou, zegt Luther, het doel van de lijdensprediking, dat is dat we zouden schrikken van onszelf. Schrikken van onszelf. Wij hebben hem niet geacht. Zeg, schrik je daar wel eens van? Van jezelf? Wij zagen toch ook niks in hem? Of moet ik zeggen, wij zien? Is het nog tegenwoordige tijd? Jongen toch. Ja, maar dominee, stil maar, kom er zo op terug. We beginnen bij het begin van de tekst. Als een loot is die opgeschoten voor Gods aangezicht als een reisje. Zo kun je het ook vertalen. Als een reisje. Hé, wacht eens. Dat lijkt nou precies op Jesaja 11. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe, inderdaad. En dat hoort ook bij elkaar. Jesaja 11 hoort bij Jesaja 53. Ja, het gaat hier toch om het lijden en sterven van de Heer Jezus. En toch niet over zijn geboorte. Nou, toch ook wel. Het gaat hier om allebei. Dit is ook kerstevangelie. Want het kerstevangelie is ook lijdensevangelie. Dat weet u toch? Dat weet jij toch ook? Dat wij nou van kerst iets heel anders hebben gemaakt. Maar kerstfeest, zegt Van Uder, is heus niet zo leuk. Hier grijpen twee dingen in elkaar. Kerst en lijdenstijd. De catechisme zegt ook niet voor niets dat heel zijn leven op deze aarde lijden was. Van begin tot het bittere eind. Bovendien, de tekst heeft daar nog een argument voor. Het woord lood kun je hier ook vertalen met zuigeling. Als een zuigeling is die opgeschoten voor Gods aangezicht. Ja, want zo is het immers begonnen. Zo is het immers begonnen als een zuigeling. Zo klein om heel die weg over te doen. Om heel de weg over te doen. Want wij en onze kinderen. Wij en onze zuigelingen worden immers in zonden ontvangen en geboren. En dat stukje moet ook over. Doet hij. Doet hij. Als een loods, als een zuigeling is die opgeschoten voor Gods aangezicht. Dan staat er, dat zeg ik ook steeds, opgeschoten. Je kunt ook weergeven opgegroeid. Kan ook. Maar dat woordje opschieten, daar is nog wel wat mee. Want dat woord, dat kom je vooral ook tegen in Leviticus. En daar wordt het woord gebruikt om het opstijgen van het brandoffer aan te duiden. Hoort u dat? En nemen we dat allemaal eens mee. Kijk, zo, zegt Jesaja, zo is die opgeschoten. Zo is die nou onder ons groot geworden. Zoals de rook van het brandofferaltaar dat opstijgt voor het aangezicht van God. Nee, hij. Hij is dat brandoffer. En heel zijn leven op aarde was als een brandoffer dat brandde voor het aangezicht van God de Vader. Gemeente, zeg eens mee vanmorgen, grote Christus. Niet? Grote Christus. Als een brandoffer steeg zijn leven op aarde van begin tot eind op voor het aangezicht van God. Want andere brandoffers, of welke offers dan ook, voldeden niet. En toen kwam hij. Toen zei hij, zie, ik kom. Hij is als een lood opgeschoten voor het aangezicht van de Vader. Als een brandoffer, zeg ik maar liever, dat op Golgotha ten slotte gans, dat is helemaal verteerd. Heel zijn leven was een brandoffer voor het aangezicht van Vader. zullen wij dan ook wat voorzichtig zijn, soms, met dat parmantige zingen, soms. Weet je wel, dat je zegt, ik geef mijzelf aan u volkomen, ik geef mijzelf aan u, o Heer. Of neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn uren en mijn tijd. Nou. Mijn uren en mijn tijd. Soms is een kwartiertje Bijbel lezen al een beetje te veel gevraagd. Niet dan? Of neem mijn zilver en mijn goud zo. Meent u dat echt? Ik bedoel maar, er is er één die alles heeft gegeven. Al zijn uren, al zijn tijd, al zijn zilver en al zijn goud. Want hij is om uwentwil arm geworden, daar die rijk was. Zo is die opgeschoten voor het aangezicht van de Vader. Hij, gemeente, zie Jezus. Zie Jezus. En nou het volgende stukje van de tekst, hè. Als een wortel uit dorre aarde. Als een wortel in droge grond. Staat er. Even een vraag daarbij. Als dat er nou zo staat, hè. Een wortel uit dorre aarde of een wortel in droge grond. Moet u eens zeggen, gaat dat nu wel wat worden? Kan een wortel in droge grond wel groeien dan? Kan daar nou wel iets uit tevoorschijn komen dan? Je zou zeggen nee, dat wordt niet wat. Dat wordt niet wat. Dat gaat hem ook niet worden. En dat zeiden ze ook van Jezus. Dat wordt niet wat. Sterker nog, dat is hem niet. Maar zegt Calvijn, je moet niet alleen denken hier aan de Heere Jezus Christus. Maar ook denken aan heel zijn koninkrijk. Het koninkrijk van God, dat is een wortel in droge aarde. Waarvan je denkt, dat wordt niet wat. Waarvan je denkt, wat zie ik er eigenlijk van? Dat koninkrijk van God, ja, lieve vrienden. Heb je dat nooit, dat van binnen in je woelt? Wat zie je daar nou? Het is een wortel in droge aarde. Er kan toch niks worden? En het evangelie lijkt soms zo weinig kans te maken. Er zit bovendien, zegt Jesaja, geen gestalte en geen glorie aan. Niks aantrekkelijks. En dat willen we ergens wel. En daar zoeken we ook ergens wel naar. Is het niet, liet de Heere God maar iets meer van zichzelf zien? Een wortel in droge aarde. Ja, het kan je soms zo aangrijpen. Dat je denkt, wat komt er nu eigenlijk van het evangelie van Jezus Christus terecht? Komt er wel iets van het evangelie terecht? Of denk alleen dominees dat? Wie heeft onze prediking geloofd? Of, zoals je vers 1 ook vertalen mag, wie gelooft onze prediking eigenlijk? Want in alle liefde gemeente, een preek mooi vinden is nog wat anders dan ervoor vallen. Begrijpt u? Wees eens eerlijk. Hoeveel kans maakt het evangelie bij jou? Want het evangelie lijkt soms zo weinig zaaks te zijn, zo onaantrekkelijk, een wortel in droge aarde, geen glorie, geen gestalte, de Vulgaat zegt geen decor. En dat willen wij zo graag, voor het evangelie en voor het koninkrijk van God, decor, verschijning. Dat je kunt zeggen, kijk, kijk daar eens. En het moet ons ook het liefst een beetje groot zijn. Groot, groter, grootst. Daar hebben we allemaal een beetje last van. Het moet wat voorstellen. Maar zo is de zaak van het evangelie niet. En zo is de zaak van Jezus Christus ook niet. Geen voorkomen, geen gestalte dat we zouden zeggen, dat wil ik. Of hem wil ik. Want als dat wel zo zou zijn, dan zouden we allemaal al plat op ons gezicht voor hem gevallen zijn. En heel Noordwijk met ons. Maar geen gestalte, geen voorkomen, geen statuur, geen decor, dat je zegt, dat wil ik. Een wortel in droge aarde. Ja, de zaak van Christus en de zaak van Gods Koninkrijk, gemeente, heeft zo weinig om het lijf. Hij heeft tenslotte niets meer om het lijf. Als die naakt aan een kruis hangt, is dat mijn koning? Dat geldt dus Christus. Dat geldt de zaak van Christus. Dat geldt het koninkrijk van God. Dat geldt ook de ambtsdragers. En voor een ieder die in dat koninkrijk werkzaam is. Daarover zeggen wij, of nee, Paulus zegt het. Die schat zit wel in een aarden kruik. Dus dat grondpersoneel van de Here in de hemel maakt ook al niet zo'n overweldigende indruk, toch? Ambtsdragers, dominees, leidinggevenden, allemaal zwakke mensen. Aarde kruik. En er kan aan zo'n kruik ook heel wat stuk gaan. Of stuk gemaakt worden. Er zitten vaak ook breuken en barsten en scheuren in de kruik. Kijk hier nou niet, want de schat zit in dat aardevat. En zo was nou ook de gang van Christus. Een wortel in droge aarde. Wacht eens. Je zou er dan overheen lezen dat er staat een wortel. Een wortel in droge aarde. Wel, een wortel hoort onder de grond. Gebeurt toch iets. Je ziet het niet. Je moet het maar aannemen. Je moet het maar geloven. Onder de grond groeit iets. Daar zit die wortel. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Nou, dat staat er net voor. Hè? De lood schiet op voor zijn aangezicht. Dat wil zeggen voor Gods aangezicht. Daar moet je eens op letten. Jesaja zegt eerst en later, iedereen draait zijn hoofd voor hem weg. En iedereen kijkt een andere kant op. Maar de lood schiet wel op voor Gods aangezicht. Met andere woorden, God houdt die lood wel in de gaten. En het oog van de Vader slaat de Zoon in liefde gaten. Dat heeft hij ook een paar keer gezegd. Dit is mijn geliefde Zoon. Hoort hem. En dan ziet de Vader toe op de gang van zijn Zoon door deze wereld heen. En zo houdt de Vader een wakend oog in het zeil. Op de gang van zijn koninkrijk. Al schijnt de zaak van Christus soms tot bijna niets geworden te zijn. troost. Niet waar? Ook voor een ieder die in de dienst van de Heere gaan mag. Dat het oog van de Heere je in liefde wil gadeslaan. Sterker nog, hij wil heil bereiden. Hij wil een Jezus bereiden. Je in een vesting leiden. En zo te leven of zo te dienen voor zijn aangezicht. Je bent onder zijn ogen. Onder zijn blik. En dan nu dat laatste stukje van de tekst. Maar ook het moeilijkste stukje van de tekst. Ik heb u daarvoor gewaarschuwd. Gestalte of glorie had hij niet. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. En dan opnieuw, hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Veracht, dat staat er 2 keer. Hè? En juist dat woordje veracht is nogal onvertaalbaar. Komt alleen hier bij Jesaja op deze manier voor. Het woord heeft iets van je wachten voor. Dus mensen wachten zich voor Jezus. Wij zouden zeggen, je past ervoor. Mensen passen voor Jezus. Dat is het. Dat is het. Er zit in dat woord iets van... je kijkt eerst ergens naar... Of je kijkt eerst naar hem en dan zeg je nee. Nee. Je acht iets waardeloos. Dat staat er eigenlijk. In dit geval je acht iemand waardeloos. Hem, dat is wat. Dat je hem waardeloos acht. Nee, hij zal wel niet. Nee, hij zal wel niet. En als je nou aan deze zaligmaker voorbij gaat vanmorgen, dan doe je precies hetzelfde. Voelen we dat? Dan acht je hem waardeloos. Dan wordt hij je voorgesteld en dan trekt hij de rijen door en je kijkt even en je zegt nee. De onwaardigste onder de mensen, dat is verworpen door de mensen. U voelt, het een vloeit uit het ander voort. Mensen wachten zich voor Jezus en daarom verwerpen ze hem. Ze doen hem eerst naar de rand van hun leven en dan tenslotte er ook overheen. Weg met hem, weg met deze, kruisigt hem. Dat. De vraag is, hebben wij daar ook wel eens oog voor gekregen? Hij heeft niet alleen geleden, ontzettend zwaar aan lichaam en ziel geleden, maar hij is ook zo veracht. Hij is ook zo veracht geweest. Ik zei al, Marcus heeft dat bij het licht van de geest gezien. Veel lijden en veracht. En zo is het nog in deze wereld. Jezus wordt toch compleet genegeerd. In onze samenleving. Doodgezwegen. Nee, niet doodgevloekt. Veracht. Waarom doen mensen dat? Waarom doen mensen dat? Waarom doen wij dat? Ja, omdat hij geen gestalte of glorie heeft. Daarom natuurlijk. Ja, maar waarom heeft hij dan geen gestalte of glorie? Waarom is er dan nu zo weinig aantrekkelijks aan hem? Ja, dan stelt u een goede vraag. En kijkt u eens allemaal heel goed naar hem. Kijken jullie... Lieve vrienden, is heel goed naar Jezus. die geen gestalte en geen glorie, geen decor heeft. En dan vraag ik u en jou vanmorgen, zeg, op wie lijkt hij nou? Op wie lijkt hij nou? Op wie hij lijkt? Nou, geen idee. Geen idee, dominee, nee. Hij lijkt op jou. Hij draagt uw beeld. Mijn beeld? Ja, wij waren toch met eer en heerlijkheid, Psalm 8, bekleed en bekroond. Kijk, gemeente, zo maakte God ons. Met eer en heerlijkheid, gestalte, glorie, decor. Zo was het. Maar de zonde en de zondeval is zo ontluisterd. En wat je nou ziet, wat je nou in hem voor je ziet, dat is jouw beeld, dat is uw gestalte. Kijk, en daar draaien wij nu ons hoofd voor weg. En daar passen wij voor. Waarom? Omdat wij onszelf niet onder ogen willen komen. Onze diepste ellende niet onder ogen willen zien. Daar lopen we van nature allemaal voor weg. Vroom of goddeloos. Ach, zegt iemand, zo erg is toch allemaal niet. Kom, het valt toch wel een beetje mee. Wie zei dat? Wie zei dat? Kijk hem dan eens aan. Het valt dus niet mee. Het valt dus niet mee. Maar zwaar tegen. Geen gestalte. Geen glorie. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Wij. Ja, de tekst. En ook de preek. Eindigt dan vanmorgen zo aangrijpend. Ten slotte grijpt de tekst ons allemaal in onze kraag. Wij hebben. Mag ik u allemaal eens wat vragen? En ik sluit mijzelf daarbij in. Hebben wij dat nu voor onszelf al ontdekt? Dat de vijandschap tegenover de Heere Jezus Christus heel erg diep zit. In je eigen hart. Zal ik u wat zeggen? Ik wil hem ook niet. Van nature. En u ook niet. En jij ook niet. Omdat ik mijn schande en mijn ellende niet zien wil. Want zie ik hem, dan zie ik mijzelf. Als ik hem dan maar wegduw, dan word ik in ieder geval niet geconfronteerd met mijn ontluistering, mijn zonde, mijn schuld, mijn grote schuld voor God. Wij hebben hem niet geacht. Wij. Zeg, hij kwam toch ook in deze gemeente al sinds jaar en dag langs met karretjes vol evangelie. Wat? Karretjes? Karrenvrachten? Scheepsladingen? En wat deden wij? Wat deed u? Keek u op of om? Hoe vaak was het niet dat je zei, ach, niet nodig vandaag? Liep je gewoon weer verder? Ging je gewoon je eigen gang? En bleven wij, luister eens gemeente, bleven wij onder de verkondiging van het hoogheilig evangelie, bleven wij gewoon onszelf. Dat kan, hè? Dat is niet goed, dat kan. Dat je gewoon helemaal jezelf blijft. Onder de verkondiging. Want dat is erg. Beste vriend, als je nou eens 20 jaar ben nu. En je zit al 20 jaar onbekeerd in de kerk. Dan ben je geen haar beter dan al die mensen die Christus een weg met hem kruisigd hebben. Van de ongeloof doe je exact hetzelfde. Wij hebben hem niet geacht. Nog eens, schrik je wel eens van jezelf. Van je houding tegenover Christus. Er is soms nog zoveel negativiteit. Zal ik het eens concreter maken? Zo weinig zin om te bidden. Zo weinig zin om de Bijbel te lezen. Je grijpt lief naar de krant dan naar de Bijbel. Kent u dat? Wij hebben hem niet geacht. En is dat nou nog tegenwoordige tijd? Of is dat door genade verleden tijd geworden? Daar moest u toch echt eens antwoord op geven vanmorgen. U zegt, dat is, dominee, verleden tijd. God lof. En God dank. Maar als dat zo is, hè, dan weet je er ook iets van. Dat nog altijd, ook na ontvangen genade, je hart nog zo vaak overdwars kan liggen. Is het niet? En je wegloopt voor het evangelie, nog altijd. Dat ga je misschien na genade alleen nog maar scherper zien. Dat de Heer je nog zo vaak op de rug ziet. Het is een ernstige preek, hè? Dat weet ik ook wel, maar het is ook een ernstige tekst. En wat een wonder dat God het er nou niet bij laat zitten. Toen wij het er allemaal bij lieten zitten. En dat toen wij allemaal doorliepen, hij stil bleef staan. En dat terwijl wij het allemaal laten afweten, hij zijn hoofd en zijn hart niet heeft weggedraaid toen we ons in het ongeluk storten. Nee, Gods arm, zegt Jesaja, Gods arm brengt heil aan. Ofwel, Gods arm brengt Jezus aan. En dat heeft hij gedaan. Gods arm heeft Jezus aangebracht. Moet je goed kijken, want het begon heel klein, als een lood, steeg hij op voor Gods aangezicht. Soms zag je even niets als een wortel in droge aarde. Maar het was alles dat gedurige brandoffer voor het aangezicht van de Heer, waarvan we kunnen zeggen, dat was voldoende. Zult u dat woord nooit meer vergeten? Voldoende. Het is volbracht. Het is volbracht. En dan wil die vanmorgen voor u en voor jou en voor mij opnieuw alles in orde maken. Hoor je? Hij wil alles in orde brengen. Werkelijk alles, die vijandschap in je hart, zo diep en zo vast, dat wil die breken door de kracht van zijn liefde. Ook na het evangelie, nou toch eens tussen beiden mogen komen in uw leven. En kracht mogen doen. Jesaja zegt, wij ontzetten ons over de knecht. Zal ik u eens wat zeggen? Met eeuwig bedoel ik dat hoor. Maar God ontzet zich over u en jou. God ontzet zich over u en jou. Wanneer je op deze zaligheid, op deze zaligmaker geen acht geeft. Toezie Jezus, zie mijn knecht. Zo begon het vanmorgen. Zie mijn knecht. Zie Jezus. Want de zaligheid, gemeente, is onder handbereik. Handbereik. Heden, zo gij zijn stem hoort. Ja, heden, wanneer is dat? O beste gemeente, het is heden. Begrijpt u? Het is heden. Amen. Zullen we samen danken, maar ook voorbeden doen. Heere God in de hemel, wat heeft uw almacht al niet bewerkt om ons te bewegen u te vrezen? Als we daar nu eens zicht op zouden krijgen, dan weten wij toch niet hoe snel we ons bij u moeten vervoegen en knielen voor u. We danken u, Heere, voor de verkondiging, voor de woorden die u ons aan het hart wilde leggen. En Heilige Geest, doet u dat ook. Dat het woord een plaats mag hebben, in ons hart en leven door mag werken, ook in de dagen die komen. U weet wel wat we nodig hebben. Er zijn er misschien vanmorgen wel erg geschrokken. Anderen getroost, omdat het toch de weg was van de Heer Jezus Christus voor onze zonden in onze plaats. En dan bidden wij u, Heer, juist ook wanneer we samen gesproken hebben over die verachting die uw Zoon ten deel gevallen is en nog, juist in onze samenleving, in onze maatschappij, waar uw naam, Heer Jezus, wel dikwijls klinkt, maar dan in een vloek. Dan duurt dat lijden nog steeds en altijd voort. Dan is Christus nog altijd in doodsnood tot het eind van de tijden. En dan bidden wij u dat ons land en volk zich mag bekeren tot u. En nu men ook bezig is in de politiek om zaken te regelen, om een nieuw kabinet te vormen, wil dan ook daarin werkzaam zijn, Heer, zodat het geluid van het evangelie toch mag klinken in onze samenleving. En dat wij zelf een goede geur van Christus zullen zijn, waar wij ons werk, onze taak mogen hebben. In de fabrieken, op ons werk, op de scholen en waar dan ook. We bidden u, Heere, voor elkaar, voor deze uw gemeente, voor haar dienaar, onze broeder. Wil hem vervullen met uw gunst en genade. Hem overvol maken met heilbespiegelingen, dat hij in het midden van deze gemeente het schoonste lied van de koning zou mogen zingen. We bidden ook voor zijn vrouw en voor Jonathan. We bidden voor de familie, nu we ook begrepen dat de vader van mevrouw Pater een ingrijpende operatie heeft ondergaan. Dank u dat de operatie geslaagd mag heten. Wilt u dan de weg die voor hem ligt zegenen? Wil hem doen aansterken, krachten vernieuwen, dat u, Heere God in de hemel, zijn rots en zijn heil zult zijn. We bidden voor de broeders van de kerkenraad. Kruiken, aarde, vaten, maar we dragen toch, zegt Paulus, een schat in ons om. Dat de gemeente dan maar niet zal zien op die aarde kruiken, maar zal letten op de schat die meegedragen wordt. Vervul ze, Heere, met uw gunst, met de goede leiding van uw Heilige Geest. Wees met alle die een taak en plicht in de gemeente mogen hebben. Leidinggevenden, organisten, koster en wat we ook in deze gemeente ook mogen doen, ook als we trouw onze plek innemen als gemeentelid, dat is ook een taak en plicht die u ons op de schouders, nee op het hart, legt en bindt, wanneer we door genade ingewonnen worden voor u en voor uw koninkrijk, trouw te zijn. Heer, we bidden u voor Israël. Wat komt er veel op uw volk af? En wat zijn er o zoveel dingen? We bidden u, Heere, bewaart u ze. En vervult u uw belofte. U hebt van die rijke, van die enorme beloften gegeven. En we rekenen erop dat u ze ook zult vervullen. Want daar bent u God voor. En u hebt nog nooit één van uw woorden ter aarde laten vallen. Gaat u met ons allemaal mee, deze dag door, deze week in, wat er ook komt, wat er ook op ons afkomt. dat onze harten gerust mogen zijn in U. Vergeef genadig onze zonden. Dat bidden en vragen wij U om Jezus Christus wil. Amen. Psalm 22, het 11e vers. Dan wordt uw naam door mij met roem verheven. Ik zal uw lof mijn broeders vertellen. Ik heb in uw huis bij al mijn metgezellen dan prijzenstof. Psalm 22, het 11e vers. Gaat u heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.